van de Heidelberger Catechismus waarvan we vanavond alleen de eerste vraag behandelen, terwijl we volgende week bij leven en welzijn de laatste vraag behandelen. Zondag 12 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 31. Waarom is hij Christus? Dat is een gezelfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd door onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen openbaard heeft, en door onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Tot zover. De laatste keer gemeente dat de catechismus aan de orde was, is gesproken over de Jezusnaam. We hebben tot onze lering en vertroosting en vermaning overdacht de rijke inhoud van deze naam, redder, ruimtemaker, zaligmaker. Ik hoop dat u er een vrucht van overgehouden hebt en dat deze nieuwe naam van Christus, de Messiasnaam, de ambtsnaam, uw aller welkomst is, om die met elkander vanavond te overdenken. Want gij weet dat wij altijd spreken, ik geloof in Jezus Christus. Jezus is de eigen naam. En Christus is de ambtsnaam. Dat wil zeggen, die is toegevoegd als een aanduiding dat hij een bepaalde taak en opdracht op deze aarde had te volbrengen. Jezus is specifiek een Hebreeuwse naam. Zaligheid is uit de Joden. Christus is een deelwoord van een Grieks werkwoord. Is een vertaling van het Oud-Testamentische Messias, Messiaar, gezondere, gezalfde. In deze combinatie gemeente Jezus, de zaligheid is uit de Joden, geeft tegelijkertijd met de toevoeging van de naam Christus het wereldwijde, dat de zaligheid weliswaar is uit de Joden, maar bestemd voor al de volkeren der aarde. Dat is een treffende gedachte, zoals de schrift hem noemt, de heiland, de zaligmaker der wereld. Intussen zat Israël in van de dagen van Jezus woorden vol misverstanden over de persoon, het optreden en de taak van de Messias. Eeuwenlang hebben zij hem verwacht en naar uitgezien. En toen hij onder hen stond gemeente, hebben zij hem grotendeels niet herkend. Johannes de Doper zegt het snijdend scherp, hij staat onder u als een die gij niet kent. Nou, wij vragen, hoe komt dat nu? Dan moeten we zeggen, gemeente, dat Israël precies als wij altijd bezig geweest is om deze Messias, deze Christus naar zich toe te verklaren. In hem op te bergen en in hem te bergen al hun verlangens en gedachten uit het vlees, ook uit het vrome vlees, maar waarin zeer beslist geen kruis voorkwam. Dat hebben zij eruit gesneden. En toen de ware Messias voor hen stond, klopten het niet met wat zij dachten. En toen hebben zij hem verworpen. Vandaar gemeente dat de Heer Jezus in tijdens zijn omwandeling op aarde uiterst voorzichtig is met het gebruik van de Messiasnaam. Hoort hem maar zelden zeggen dat hij is de Christus, een enkele keer. Meestentijds spreekt hij, aansluitend uit de profetie van Daniel, over de Zoon des Mensen. Dat is geëring en inslag. We zien telkens opnieuw bij de Heer Jezus aan de ene kant Messias, openbaring en tegelijkertijd Messias verbergen. Zeg het niemand. Dan staan wij voor dat raadsel, waarom? Waarom mocht het hele volk nu niet weten dat hij de Messias was? En dan zegt de Heer Jezus opnieuw dat zij door en door vleeselijk waren. Dat zij hem tot koning zouden promoveren in de aards-messiaanse zin. Daarom spreekt hij over zichzelf ontsluierd. Behalve aan de armen en ellende. Dan zegt hij onder vier ogen of meer ogen ronduit: ik ben het die met u spreekt. Gemeente, als dat niet alleen een geval was voor die dagen, dan konden we zeggen jammer en erg. Maar het is vandaag nog precies zo. Want als je met mij de Christusbeelden, erg om te zeggen, van de eeuwen zou bestuderen, nou, we dan eens zouden zien wat de mensen er in de loop van de eeuwen van gemaakt hebben, hoe de Heer Jezus geportretteerd is, welk portret men van hem gemaakt heeft, welk beeld men van hem gevormd heeft. Maar heeft de een gezegd, hij is een godsdienstige genie. En een ander heeft gezegd, hij is een prediker van de menselijkheid. En weer een ander heeft gezegd, hij is een heraut van het pessimisme. Of weer een ander, hij is de apostel van de levensvreugde. En vandaag is in dat hij de politieke revolutionaire Messias is. U hebt dat in de Vredesweek, in de dagbladen, in de weekbladen, in de plaatselijke bladen, allemaal kunnen waarnemen. Alles wordt in die Messias gestopt. Dat van de mens is. En daar verbergt zich Christus. Daar gaat hij voorbij. Want hij stelt ook vandaag de vraag, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Er komen er veel antwoorden. Wat bewijzen die antwoorden? Dat wij stekenblind zijn. Dat bewijst. Maar waar Christus komt, echt, daar komt alles in beroering, in beweging. Daar gaat het schuimen en schiften in een mensenhart en daarbuiten. Want hij is gezet tot een val en tot een opstanding voor velen in Israël. Wie zegt gij, zegt Christus, dat ik ben? En u weet, dan is één van de antwoorden hart verheft. Want Simon Petrus zegt, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Wat een heerlijk antwoord, nee. Wat een ziel doorzinderende kers. Er is dwars door hem heen gegaan. En vlees en bloed hebben het hem niet geleerd. Dat betekent onze aardse gestalte. Ons gevallen schepsel zijn heeft ons dat niet aangepraat. Maar het is openbaring van de Vader uit de hemel. Waarvoor Jezus zelf dat. Met ontroerde stem, als hij zegt, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar gij hebt ze de kinderkens geopenbaard. Kijk, gemeente, de zaligmaker Christus gaat open, waar wij in onze dwaasheid worden geopenbaard. En waarbij het ons later gezegd is dat we van niets weten. En dat we er helemaal geen verstand van hebben. Maar dat hij ons zijn naam uitzegt, voorzegt. Opdat wij in vol ontroering zouden naast staan. Hij zei de Christus. Stelt de catechismus de vraag, waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde genaamd. En dan is het antwoord, het klassieke antwoord van denker om gemeente, er is nog nergens in de hele kerkgeschiedenis, dat durf ik in alle bescheidenheid met vrijmoedigheid te zeggen, er is nog nergens in de kerkgeschiedenis zo duidelijk antwoord gegeven als hier in zondag 12, als die catechismus in eer. Koolbrugge heeft gezegd, al wie tot God bekeerd is, is het met die catechismus eens. Maar al die onbekeerd is, die ziet er vroeg of laat aan de peukeren en de sleutel.
scherpe opmerking. En als je de naam Koningin genoemd, dan kun je in de hele kerk terecht. Dat is altijd zo. Als profeten dood zijn, dan bijten ze niet meer. Dan worden hun graven gebleven. Maar intussen wordt hun erfenis verkwamd. Want u leest dat wel in de kranten. We moeten een nieuwe catechismus hebben en we moeten een nieuw dit en een nieuw dat hebben. En natuurlijk, er zijn altijd dingen die beter te zeggen zijn. Maar dit gemeente is klassiek. Als hier gevraagd wordt, waarom wordt hij Christus? Dat is dezelfde genade. Het antwoord, omdat hij van God de Vader is geordineerd. En bij de Heilige Geest gezalfd. Tot onze hoogste profeet en leraar. Door onze enige hoge priester en door onze enige koning. Dat betekent gemeente dat Jezus een ambt heeft. Een ambt, dat is een lasso die God werpt om iemand en zegt, jij bent van mij en voor mij. Je staat van nu af in mijn dienst. Een ambt, dat is een opdracht, dat is een taak van God uit naar de mens toe, aan bepaalde mensen, bijvoorbeeld aan Elia, profeet, bijvoorbeeld aan Aaron, een priester, een hoge priester, bijvoorbeeld aan David, een koning, die hadden een af. Die waren van Gods wegen verordineerd. Mozes in zonderheid had een af. Hij was een middelaar, dat wil zeggen, hij stond tussen God en het volk. Dat past nog het beste op Christus. Een middelaar, die God vertegenwoordigt bij de mensen, en de mensen vertegenwoordigd bij God, voor zover dat een mens gegeven is. En die ambtsdragers, die mensen die dus in het oude verbonden ambt hadden, die kregen van God opdrachten, taken, richtlijnen over te brengen, en die stonden in Gods naam bij het volk, dat waren profeten. Die stonden in de naam van het volk bij God, dat waren de priesters. Gemeente, maar niemand neemt zichzelf die eer aan. Er staat hier verordineerd. Geroepen. En wie het op het ambt van een opziener begeert, dat is een zeer voortreffelijk ambt. Ik kan er alleen maar goeds van zeggen. En al wat er aan kwaads gezegd mag worden, door wie dan ook, dat ze mag niet gemeente. En al de munten die aan de ambten verbonden zijn, en de lasten die eraan verbonden zijn, die hebben wij tussen God en onze ziel af te werken. Maar wij moeten jonge mensen vangen. En zeggen, het is een zeer voortreffelijk wet. Buitengewoon mooi wet. Niemand neemt zichzelf die eer aan. Maar die er van Gods wegen toegeroepen wordt. En zo is het met de Aaron. En zo is het nog meer met Christus. God heeft tegen zijn zoon gezegd en hij legde zijn hand op hem, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u geordineerd, verordend, bestemd, geroepen. En die roeping Gods gemeente vertoont wat Christus betreft drie aspecten. Eet, priester en koning. Tweede wat ons opvalt bij de catechismus, dat hij niet alleen geroepen is, maar ook gezalfd. Want u weet dat de koningen altijd werden gezalfd, de priesters, de hoge priesters ook altijd, profeet soms. Denk maar aan Elia. Die zalving, dat gebeurde met een hoorn met olie die over de betreffende persoon werd uitgegoten. En die hem helemaal in de geur zette die aangenaam was bij de mensen en voor God. Daarin zat de bekwaamheid. Want als God iemand roept, dan maakt hij hem ook bekwaam. En als God iemand bekwaam maakt, dan deelt hij hem ook de gaven mee die nodig zijn om dat werk te verrichten. Van welke aard hij ook zegt. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat de verordinering, de roeping, die leidt tot de zalving, en de zalving houdt in, ik ben van God geroepen, ik word door zijn geest bekwaam, en God deelt mij de nodige gaven uit om dat te doen. En dat is voor een mens wel nodig. Want wat is een mens? En wat is een Amstra? Mensje, zegt Calvijn uit het stof verheet. Gemeente, die olie hebben wij wel nodig, want wij geven niet zo'n beste geur van onszelf. Maar Christus had die olie niet nodig. Die werd onvergoten met de Heilige Geest. Zeker Mozes had ook enkele delen van geest wel zo veel, dat Jozua heilig jaloers op hem was. En Elia was zo vol van de geest, dat Elisa zei, geef mij twee delen van uw geest. Nee, dat is waar, zo'n wondere gaar, God een geest, bepaalde delen geest. Alle bijbelheiligen bij elkaar. Zij vertoonden nog maar een fractie van die volheid. Van de Heilige Geest die God op zijn Zoon heeft uitgestort. Hij is van eeuwigheid gezalfd, dat betekent van eeuwigheid geroepen, verordineerd, begraafd. Maar wat is in de tijd, heeft in de tijd zich voltrokken. Toen hij uit het Jordaanwater omhoog opstond, de hemelen boven hem zich braken en daar de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neerdaalde. En door die geest gedreven heeft Christus Jesaja gelezen in de synagoge van Nazareth. En hij heeft gezegd, de Heere, Heere heeft mij gezonden, mijn boodschap te brengen de zachtmoedige. Die geest die spoelt er aan alle kanten uit. Zo ook is hij gezalfd tot priester. Denk maar aan Jesaja 53. Tot koning. Denk maar aan die machtige koningspsalmen 2. 24, 45, 72, 95, 96, 97. Al die prachtige koningspsalmen. Waarin de heerlijkheid en de lof van de Messias werd bezocht. En kijk gemeente, die drie ambten had Christus tegelijk. Die voelde samen in zijn ene middelaars af. En die drie ambten hebben nu alle drie nodig. Profeet, priester en koning. Het kan best zijn dat vandaag het profetisch ambt of in een bepaalde fase van uw leven het profetisch ambt op de voorgrond staat. Kan zijn dat ge zo verzonken zijt in het priesterlijk lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dat ge hem zo in zijn bloed en in zijn wonden waarneemt, dat ge er weg van zijt. Kan het zo zijn dat ge uw oog gevestigd hebt op zijn koningschap. Dat wortel in de wonden van zijn handen en van zijn voeten. Waarmee hij de gemeente beschut, maar we hebben ze alle drie nodig, nee. In de eerste plaats zijn profeet, hè. En een profeet, dat is een boodschappenjongen, die van God boodschappen overbrengt naar de mensen, zo dat ze aankomen, hart of zacht, al waar de boodschap is, niets erbij en niets eraf. Iemand die zuiver en alleen de woorden Gods doorgeeft. Die vraagt, wat is het kenmerk van een ware profeet in het oude verbond? Dan zegt de Bijbel, dat is iemand die Gods woorden hoort, bewaart en overbrengt. We hebben oude profeten, zelfs Jesaja, die wat kop en schouders betreft boven de anderen uitsteekt. We hebben al die profeten naar flitsen en fragmenten gestuurd. Wie zal zeggen dat hij de hele raad Gods tot onze zaligheid ontvangt? Niemand. En die profeten die werden net als kleine jongens door hun moeder wel eens opgetild en zo in de werkplaats van God toegelaten dat ze vol verbazing zagen wat God aan het doen was. En kwamen ze bij de mensen en zeiden, o, zo zegt de Heere, Heere. Maar gemeente, hoe groot is deze profeet? Want hij is de hoogste profeet. Die ons de volkomen raad Gods aangaande onze zaligheid openbaar. Hoe bestaat
dat in hem de volheid der Godheid woont ook in de wijsheid die van hem uitstraalt. En wat deed hij eenvoudig? Een beeld van een huis, van een steenrots, van het zaad in de akker en noem maar op. Maar gemeente met volmacht. Want een profeet zeide wij straks, dat is iemand die God met een lasso vat en bij zich had. Wat heeft hij met macht en met volmacht gesproken? Wat heeft hij ontmaskerend gepreekt, zo dat iemand zich plots naakt voor God wist? En zei, nooit heeft iemand zo tot mij gesproken. Gemeente, wat heeft hij vol geest en leven gesproken? Wat waren zijn woorden indrukwekkend? Nu zijn wij alleen maar stemmen die de stem van de hemelse meester vertolken. Zijn profetisch ambt is er niet minder op geworden als hij ons onder de kostelijke belofte en de loodzware druk stelt. Wie u hoort, die hoort mij. Dat is gemeente gebonden aan het woord, uiteraard. Dan zeggen we, hij zet zijn profetische bediening vanavond in deze oude kerk in Zoetermeer voor. Hij gaat door. Hij schreeuwt niet langs de straten, maar de rokende vlaspit zal hij niet uitdoven. En het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Gemeente, wat weet hij met de moeder een woord te rechter tijd spreekt? Wat brengt hij de dauw van die eeuwige geest mee, dat het woord Gods in onze harten ontkiet? Wat is zijn stem levendwekkend? Wat brengt ze door tot in de diepste kameren van ons hart? Wat is zijn stem hart ineens? Wat wil hij mensen voor zich te winnen? Wat kon hij vermanen? De onbekeerden, de halfslachtigen. En naar die zoutpilaar wees met die vrouw van Lot. En zegt, gedenk je vrouw van Lot. Wat drong hij aan? Een radicale bekering. Een overgave. Wat waarschuwde hij tegen de ijdele zorg? Wat een opdrachten gaf hij weg als profeet. Predik het evangelie aan alle creaturen. En wat een gezag ging er van hem uit. Nee. En wat een zorg voor zijn kerk. Want het is niet alleen Gods zorg dat deze oude kerk er nog staat en in oude luister is hersteld. Maar dat hij al de eeuwen door heeft gegeven sommigen. Tot herders en leraars en oude ambten die er zijn. Wat een zorg gemeen. Opdat, zegt de geloofsbelijdenis, de religie zou worden onderhouden. En van geslacht tot geslacht zou worden voortgeplant. Gemeente, zijn woorden waren zijn leven. Ze waren ook zijn werk. Hij heeft die woorden waargemaakt. En als je tegenwoordig in de kranten het woord waarmaken leest ten opzichte van de christelijke gemeenten, dan word je van binnen wild. God maakt zijn evangelie waar. En hoe maakte de Heer Jezus het woord waar? Doordat zijn woorden hem brachten aan het kruis. En dat hij er niet één van terugnam. Niet één aantasten aan de omstandigheid, maar dat zijn vastgespijkerde handen aan het kruis, zijn priesterschap, één grote onderstreping was van zijn profeet zijn. Een priester, wat is dat voor een man? Weet je, dat had ik gezegd. Dat behoren ze te weten, dat hebben we vorig jaar behandeld. Profeet is iemand die offert. En die bidt en die zegent. De eerste plaats is een priester iemand die offert. Want mag het waar zijn dat het profetisch ambt zich richt, appelleert? Nee, aan ons verstand zijn priesterschap grijpt zo diep naar ons hart. Want wat hebben wij aan die formele, uitwendige godsdienst die laat ons in de steek gemeen? Is God een gruwel? Want God heeft ons zo geschapen dat wij hem dienen zullen met ons hart. Met ons hele hart. We hebben er geen staan van terechtgebracht. Want we zijn afgodspriesters geworden. We zitten te roken aan onze eigen garen, om een bijbelse uitdrukking te gebruiken. Dat wil zeggen, gemeente, God had geen priester meer. Iemand die met zijn hart hem dient. Al de lagen van zijn gevoel. Heel de liefde van zijn centraal bestaat. Nu heeft God oneindig wond. Te midden van al die afgodspriesters, van al die priesters die rookten aan hun eigen garen. Ingedragen deze Christus Gods, deze priester. En heeft hem afgeschaduwd in Melchizedek, in Aaron. Een verhaal waarop we nog wel eens terugkomen bij leven en welzijn. Maar hij is vooral naar de ordening van Melchizedek. En u weet, Melchizedek is uniek, onherhaalbaar. Hij doet even omhoog en hij zegt. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat hij zonder geslachtsregister, zonder ouders en zonder onderhoud was in ieder geval, hij doet zomaar op. Maar hij was priesterkoop. En zo is de Heer Jezus uniek, is onherhaalbaar. Hij staat op de top van de piramide van al de priesterszaar. Wel, afgeschaduwd in het priesterschap van Aaron, waarover dezelfde Hebreeënbrief spreekt. Nu staat hier, gemeente, daar moet God letten. Hij is onze enige hoge priester. Onze enige. O, wat is dat een rijk woord, gemeente. Dat Christus is het beeld der zaak. Hart van de schrift. Weliswaar een mens uit de mens. Die wist wat men voor mensen bij God te doen was. Nou keur hem eens. En zeg eens of er iets aan hem mankeert. Begin eens van dit te doen in zijn priesterkleed. Is hij niet volkomen gaaf? Volkomen rijk, zonder enige schuld, zonder enige smet. Hij is een onbestraffelijk man. En hij heeft Gods wil gedaan, van het begin tot het eind. Gemeente, wij zetten hier een ogenblik aan aarde. En daar denken wij ons, die allerhoogste profeet, dan zeggen we, dat was een zonde. Je moest eerst voor zijn eigen zonde verzoening doen. Maar de Heer Jezus Christus, die was zonder zonde. Deze hoge priester, die offerde een dier, niet zichzelf. Hij offerde zichzelf. Deze hoge priester ging elk jaar in een aardsheiligdom, maar Christus in het hemelse heiligdom. Gaat hij toch ver boven Aaron af. En Aaron moest elk jaar, maar Christus is uniek, enig, onherhaalbaar. Tot in de eeuwigheid heeft hij de zonde van zijn kerk weggedaan. Aaron kon het alleen maar voor Israël. Maar Christus is een hoge priester der volkeren geworden. Een kerk uit al de volkeren. Aaron stierf. Hij moest zijn kleed afleggen. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon, ook het priesterkleed, op het hoofd en aan het lichaam van deze grote David zo. De mensen hebben hem ontdekt. Want een priester staat tussen God en mens. Een priester hebt je nodig wanneer je bij God in het krijg staat. Hebt ge ontdekt. geur die gevallen is tussen God en uw leven, dat u verlegen en verloren leeft. Er komt in de eeuwigheid nooit iets uit voort. Maar het gewoon dikt zoals hij staat in het evangelie voor ons. Dat hij vanavond als hoge priester onder ons sterft. Onze zonden dragen in zijn vlees op het hout. Dat is een offer. En hij biedt. Aarde al halve nachten. Maar hij bidt aan de rechterhand van de Vader dag en nacht, zonder ophoud. De geest zendt hij naar deze aarde. Omdat hij zegt, kinderkens die niemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Bieden gemeen. Dat is helemaal willen wat God wil. En van de kant van de Vader helemaal willen wat de zonde is. Want dat bieden gemeente, dat is ook zijn loon krijgen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook diegenen zijn die gij mij gezonden hebt. O, wat is het zalig gemeente om door die hoge priester toe te gaan, tot die troon der genade. Wat is het een kostelijke zaak, om daar al wat ons hart beweegt en leeft, voor hem neer te leggen. En wat is het ook schandelijk, wanneer je daar geen gebruik van maakt. Wanneer je eigen weg gaat, o, dat je erop let, dat hij er is. Vooral mensen die helemaal geen verdediger hebben, die in een hoek gedrongen worden, die het zwaard op de borst wordt gezet. We hebben een biedende en dankende hoge priester gemeen. Zo'n grote hoge priester, die door de hemelen is doorgegaan. Hij op, hij bidt en hij zegt. Die zegen van Christus gemeente die verkwikt. Want hij zegent vloekwaardig. En zijn zegenende handen heeft hij laten zien aan zijn discipelen toen hij ten hemel voer. Dan hebben zij voor het laatst geblikt in doorboorde hand. Die ontroeren. Meent hij, wat is het een dankzegging waard? Paulus zegt gezegend, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in Christus. Dat is een priesterschap. En nu met zijn koningschap. Ook voor afgeschaard. En liep dan al koningen voor hem uit. De meeste vertoonde helemaal niet zijn deel. Dat staat alleen maar van dat ze deden wat kwaad was in de ogen des Heeren en dat God ze wegnam. Maar dan liep er ook voor hem uit. Die op bepaalde wijze hem afschaduwde. Dat was bijvoorbeeld daar en anders. De theocratische koning. Een theocratie betekent godsregering. Dus de koning die regeert bij de gratie gods. Dat was de regeervorm voor Israël. Die koning was niet absoluut, maar God was absoluut. En die koning had wetten die lagen aan de voet van zijn troon, die moest hij lezen. Daardoor moest worden voorkomen dat hij maar naar willekeur en gril regeert. Nu lezen wij gemeente dat deze koning ver boven al de koningen uitsteekt. Het is maar ook een onbegrijpelijk raadsel. Dat welke goede dingen er ook van de nieuwe psalmberijming gezegd kunnen worden. Dat dit messiaanse element van de koning, van de priester. En waarin de vertalers en de berijmers uit vroeger eeuw zicht op had. Het is onbegrijpelijk. Dit messiaanse element uit de psalmen is weggedaan. Als wij die schone psalm zingen van 21, dat de koning verrukt met zijn volk ter eigen gaat. En in de vreugde dans zijn volk ontmoet en de groep. We liggen daar diep in een gemeente van God kent. Jullie mogen uitzingen in de psalmen, want Jezus zelf zich in die psalmen herkent en zichtbaar maakt, herkenbaar maakt. Hij is een koning die boven allen uitsteekt. En hij regeert, staat hier, door woord en geest. En dat zijn de zijn, want hij heeft geen onderdanen. Ze waren hem allemaal ontroofd, hij maakt ze. Stel je voor dat onze koningin onderdanen gaat maken. Dat kan niet. Maar deze koning, gemeente, die kan vanavond nog onderdanen maken, dat hij ze bij de vijand, bij de Satan vandaan haalt. Al bent ge nog zo geboemd, al ziet ge er misschien aan de buitenkant als een keurige man en een keurige vrouw en een keurig jongen en een keurige meisje uit. En je weet wel hoe het van binnen bij staat. Dat hij zo vanavond je naar zich toe kan trekken en zegt maar, ik maak jou tot een onderdaan vallen. Want daar heb ik zin in, heb ik lust in. Gemeente, deze koning maakt onderdaan, trekt. En hij onderwijst ze. En hij brengt ze onder zijn heerschap uit. De geloofsbelijdenis zegt dat zo prachtig. Dat we onze nek leren buigen onder de heerschappij van Christus. Nou, dat is een zalige heerschappij. Want hij regeert rechtvaardig, wijs en zacht. Want laat er hier maar eens iemand opstaan die wezenlijk onder deze koning staat. En die over de regering van deze koning te klagen heeft. Rechtvaardig, wijs en zacht. Gemeente, hij is geducht. Want als hij in Zoetermeer zijn zwaard aan zijn zijde gaat doen. En zijn pijlen gaat afschieten in het hart van zijn vijanden. Gebeuren er wonderen. Dan gaan mensen tegen de vlak. Dan tegen God strijden, gemeente, als hij met het zwaard van zijn woord werkzaam is en met de pijlen uit het evangelie bezig is, daar had niemand dat. Dan zijn we gewond. Dan worden we gedood in onszelf. Dat is nodig, want dat is beter dan zo'n godsdienstig vermisje van het zal wel zo zijn. We moeten een grond onder onze voeten hebben. Niet in onszelf, maar in hem. En gemeente, dat gebeurt altijd doordat de Heer ons vindt, doordat hij ons verslaat. O, wat heeft hij er weg mee? En wat heeft hij onderdanen die hem lief hebben? Die in alle gebrekkigheid voor zijn eer opkomen. En weet u wat nog groter is? Hij houdt ze erbij. Hij beschut en bewaart ze. Toen ik een jongen van 20 jaar was, toen was het koningschap van Christus onder de grote inspiratie van Abraham Kuyper. Vaak dat je op alle terreinen van het leven voor deze koning draagt. Een soort imperialistisch godsrijk op deze aarde. Gemeente, welke waarheidselementen daar ook in mogen zitten, daar zit een grote dwaling in. Want dat koningschap van Christus, dat houdt wij niet overeind. Maar dat koningschap van Christus, dat houdt ons erbij. Waarbij? Bij de verkregen verlossing. Bij zijn priesterschap. En er is een tijd geweest, en die is er hier en daar nog wel, dat het koningschap, dat wordt zo uitgedijd. En inderdaad, hij is de koning der koningen en de heren der heerscharen. Maar het wordt dan zo uitgedijd, gemeente, dat je denkt, hé, we zitten zeker hier al in het paradijs. Maar daar lijkt het niks op. Naarmate de mensen het heil horizontaliseren, dat wil zeggen op deze aarde uitsmeren. En naarmate de mensen over de vrede gaan praten. En naarmate de mensen over de leefbaarheid van het milieu gaan praten. Naar diezelfde mate wijkt de vrede van ons. Vergaan we in onze eigen stank en in onze eigen vrouw. Kom. Koning die ons bij de verkregen verlossing beschut en behoudt. Want daar komt de hele wereld tegenop. Tegen dat kleine kudde. Want het is een klein kudde gemeente. Wel het een schare zal zijn die niemand tellen kan. En niemand hoeft te denken dat er zal voor mij geen plaats zijn. Maar het is een klein kudde.
En daar staat alles tegenop.
Maar nu is het een wonder gemeente dat God zegt aan de poorten der hel. Die zullen mijn gemeente niet overweldigen. Daar zorgt God voor. Daar zorgt Christus voor. Ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan tot in der eeuwigheid. Gemeente, dat loopt uit op de grote eindstrijd. Daar gaan we nu niet verder op in. Dat komt bij andere gelegenheden wel eens aan de orde. Dat loopt uit op die machtsconcentratie van de antichrist. Die in bond met de valse profeten in de kerk en in de kerken zal opstaan. De gemeente Gods gaat verdrukken. Maar gemeente, daar staat, ze hebben overwonnen. Hoe? Door het bloed des lams. Door het bloed des lams. En ze hebben hun klederen wit gewassen. Hoe? In het bloed des lams. Koningschap. Hoezeer het over hemel en aarde in principe is uitgebreid. En straks voor iedereen zichtbaar wordt. Dat is hier betrokken op de verlossing. Houd dat vastgelegd. Laat u dat niet ontnemen. Door wie en wat dan ook maar. En u staat hier gemeente driemaal dat hij gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar. Tot onze enige hoge priester. Tot onze enige koning. Dat is een persoonlijke zaak. Dat is het antwoord van het geloof. Die dat ware geloof heeft, al was het maar een klein mosterdzaadje, die mag dat nazeggen. En die zou zeggen, Heer, ik geloof, maar kom een ongelovigheid ook. Die mag het nazeggen, alleen historische kennis redt niet. Je laat een mens onbewogen, oppervlakkigheid redt niet. Wij moeten bij hem op school zijn. En door de Heilige Geest zelf geleerd was. Gemeente, er is geen grotere rijkdom, dat zien we volgende week nader en duidelijker. Er is geen grotere rijkdom dan zo'n angstdrager te hebben. Waarvan je zegt, het is mijn profeet, hij leert me. Want ik ben dwaas. Hij is een priester, dat wil zeggen, hij verzoent mijn zon. Hij is een koning, dat wil regeert en bewaart. Maar er is ook geen grotere rampzaligheid. Als je geen profeet hebt die je leeft. En je de handen van de valse profeten valt. Van allerlei soorten. Er is geen grotere ramp. Als je voor je eigen zonden moet sterven. En je hebt geen dak boven je hoofd dat er een koning is die je beschut en bewaart. Dat wordt u gezegd als een waarschuwing. Op dat punt zou ik zoeken, want ik heb hem u vanavond met opzet uitvoerig gepredikt. Vanwege zijn bekwaamheid. Vanwege zijn gewilligheid. En zijn overheid.